Goedemorgen, het is goed om hier bij elkaar te zijn en om dat gedeelte wat gelezen is met elkaar te overdenken. Toch wel een bijzondere geschiedenis, denk ik. En wij willen graag daarover onder leiding van God door zijn geest geleid worden. En daarvoor wil ik graag eerst met u bidden. Vader, wij danken u dat we op dit moment uw woord mogen openen. Dank u wel dat uw woord de waarheid is. En dat uw woord ons zegt, Vader, ten diepste wie u bent. Vader, zo mogen we ons bewust zijn dat ook op dit moment afhankelijk van u zijn in het luisteren en in het spreken. Geeft u daarin alle wijsheid die nodig is. Vader, mag het zijn tot opbouw van ons geloof. En bovenal mag het zijn tot lof en eer van uw naam in ons leven. Vader, schenk ons daardoor verlichting door uw geest. Vader, dank u wel dat u dat zult leiden. We danken u daarvoor en we loven en prijzen uw naam. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Simson, dat was een richter. En u denkt misschien wel van ja, deze geschiedenis is een heel mooi verhaal van de zondagsschool. En of ik heb daar misschien vroeger op de christelijke school wel over gehoord. En ja, het gaat er nog allemaal rauw aan toe. Hè? Die Simson was nogal een rouwdouwer, zeg maar, hè? Zeg maar op zijn Rotterdams dan. Maar wat heeft het nu te betekenen? Wat heeft het nu te betekenen, deze geschiedenis? Het is maar een kort gedeelte uit het leven van Simson. En hij was een Daniet. Hij kwam uit de stam Dan. Zijn vader Manoach, die was afkomstig uit de stam Dan. Hè, zo staat er in hoofdstuk 13, waar de geschiedenis van Simson begint. En die stam Dan, dat zegt op zich al het nodige. Hè. Het is het boek Richteren. Simson was een van de richters. Hij heeft 20 jaar over Israël gericht. En dat zegt eigenlijk die stam Dan, die naam Dan zegt dat eigenlijk al. Hè. Dan betekent richter. U ziet dat bijvoorbeeld ook terug in de naam Daniël. Mijn richter of mijn rechter is God. Dus alleen al het feit dat hij uit de stam Dan kwam, dat wijst al in de richting dat hij een richter is. En hij richtte Israël. En dat was in een tijd, een moeilijke tijd. Want u ziet, er staan ook de Filistijnen genoemd. Hè? En het lijkt wel alsof Israël daar nooit van afkomt. In de schrift staat dat Israël een of dat de Heere een strijd heeft tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Maar vlak ook de Filistijnen niet uit. Daar had Israël behoorlijk lang last van. En vandaag de dag nog steeds. He, met de Palestijnen. Nou, eigenlijk is dat niets anders dan destijds de Filistijnen. Of dat historisch van elkaar afstamt. Ach, dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Maar het is gewoon exact hetzelfde wat we vandaag om ons heen zien. En dan zien we dus Simson en de Filistijnen. En in dit stukje geschiedenis, want er zijn natuurlijk nog andere verhalen bekend. Hoofdstuk 14, hè, daar gaat het over dat raadsel. Zoetigheid ging uit van de sterke en spijzen van de eter. Hè, een raadsel. Nou, daar moet u maar eens op naslaan wat dat dan te betekenen heeft. En die Filistijnen kwamen erachter. Op een wat slinkse wijze, maar ze kwamen erachter. Nou, Simson en de Filistijnen. Simson is een gelovige volgens de schrift. He, als je de verschillende uitleggingen leest, dan zie je nog wel eens, ja, Simson die, hij was weliswaar richter, maar moreel gezien zijn leven, daar klopte niet zoveel van. Dan kijk maar wat hij allemaal, hè. Nou, nee, de schrift zegt, Hebreeën 11, die noemt Simson expliciet in de lijn van gelovigen, mensen die leefden in en door geloof. En dan zegt hij, nadat hij een heleboel gelovigen heeft genoemd, en dan zegt hij, wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd ontbreekt mij om te verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel. En dat het stuk voor stuk allemaal gelovigen waren, dat is een feit. Alleen de tijd ontbrak de Hebreeën schrijver op dat moment om daar dieper op in te gaan. Maar daar zou nog veel meer over te zeggen zijn. Zo, Simson, door het geloof zou je kunnen zeggen, heeft hij Israël 20 jaren gericht. Zou je kunnen zeggen, hè, in de lijn van Hebreeën 11. Maar goed, dan voeg ik toe aan het schrift, en dat is natuurlijk uiteraard niet de bedoeling, dat zou ik nooit willen doen. Maar het ligt wel in die lijn. Simson was een gelovige. En u kent waarschijnlijk, hè, vanuit deze plaat kent u wel wat Simson deed. Hè? Hij verscheurde die leeuw. En later bleek er honing uit die leeuw te komen. En daar had het raadsel ook mee te maken. Nou, Simson, een sterke held. Hè, zo wordt hij ons voorgesteld. Een sterke held. Sterke richter. Kon, hè, je zou dit plaatje ook bij David trouwens kunnen. Hè? David versloeg ook een leeuw. En hij deed dat met zijn blote handen. Hij scheurde die leeuw in tweeën. Nou, dat is niet onbelangrijk. En als we het even teruggaan naar het begin van Simson, dan zien we bij Manoach en zijn vrouw, die wordt niet met name genoemd, maar zoals zo vaak was die vrouw onvruchtbaar. Akara staat er dan in het Hebreeuws. Was onvruchtbaar. En het wonderlijke is, als God dan een woord spreekt, dan blijkt daar toch, ondanks dat Akara, vrucht te komen. En zo was het ook in het leven van Simson. Of zo werd Simson ook geboren. En er staat dan, en daarna baarde deze vrouw een zoon en zij roept, want dat staat er eigenlijk. Hè? Meestal wordt het vertaald met noemen, maar dat is eigenlijk de naam roepen. De naam Simson werd over zijn leven uitgeroepen, betekent dat eigenlijk. En het jongetje groeit, staat er dan, en Jahwe zegent hem. Hij groeit op, hij wordt groter. Ja, en die naam Simson, die heeft natuurlijk wel iets te betekenen. En dat is, die leeuw die werd in tweeën gescheurd, zoals je een bokje in tweeën scheurt. Nou, daar heb je, ik noem heel nadrukkelijk dat twee, hè? Die verdeeldheid, die verscheurdheid. En dat karakteriseert eigenlijk het leven van Simson en zegt ook iets over waar hij een beeld van is. Want natuurlijk, deze geschiedenissen staan hier niet zomaar in de schrift, als alleen maar om een geschiedenis tot je te nemen. Maar deze dingen hebben een diepere beduiding. Die hebben iets te vertellen. Die wijzen in schaduwbeelden, en dat is door de hele schrift heen, wijzen in de schaduwbeelden naar de toekomst. En zo wijst Simson in zijn leven naar hem die komen zou, dan hem met een hoofdletter, onze Heer Jezus Christus, de Verlosser. Simson, als je dat in het Hebreeuws zie je dat zo staan. En men zegt dan in de uitleg, en dat is een hele goede mogelijkheid, maar er zijn altijd meerdere uitleggingen, zeg ik er gelijk bij. Dus we zitten hier ook alweer met een dubbelheid, hè, met een twee. Simson kun je ook op twee manieren herleiden. Men zegt het is afgeleid van de zon. En je zou kunnen zeggen, ja, toen hij richter werd, ging als het ware de zon op. En dat gebeurde op een hele speciale plaats. En daar ging de zon ook weer onder, daar werd hij namelijk ook weer begraven. Maar de zon, de Heer Jezus Christus, wordt natuurlijk in de profetie genoemd de zon van de gerechtigheid. Hij kwam ook als richter. Simson kwam ook om een stuk gerechtigheid te brengen. En gerechtigheid is niet alleen strikt recht, recht doen. Maar gerechtigheid wil ook zeggen dat datgene wat mensen tekortkomen, dat ze dat ontvangen. En het evangelie zoals de apostel Paulus dat brengt, dat spreekt van gerechtigheid, want in het evangelie wordt gerechtigheid van God geopenbaard, zegt Romeinen 1. Gerechtigheid van God, uit geloof tot geloof. En geloof heeft geen verdiensten. De rechtvaardiging, de gerechtigheid is door geloof. Wij die ons bewust zijn geworden dat wij alles tekort kwamen, wij ontvangen ook alles. En dat is genade. En dat is ook gerechtigheid. Want het gaat niet zonder het offer van onze Heer Jezus Christus. En daar, dat komt ook naar voren in deze geschiedenis van Simson. Die in zijn naam de zon draagt. Die in zijn naam draagt degene waarvan de zon spreekt, namelijk onze Heer Jezus Christus. En daardoorheen natuurlijk van Vader. Maar je kunt Simson ook anders herleiden. En dat is, dan valt zijn naam uiteen in tweeën. Weer die verdeeldheid. Dan het eerste gedeelte betekent naam, Shem. Dat zeggen de Joden ook, hè, over Yahweh. Dat is Hashem, zeggen ze, want ze willen de naam niet uitspreken. Dan noemen ze hem Hashem, de naam. En het tweede gedeelte is afgeleid van het woord tand. En sowieso de letter Shin betekent in het Hebreeuws de tand. Dus je ziet al twee keer komt die Shin in zijn naam terug, de dubbele tand. En wat doe je met een tand? Daar bijt je iets in tweeën mee. Dus heb je weer die verdeeldheid. En dat is constant in het leven van Simson, komt dat naar voren. Want het spreekt over onze Heer. En De komst van onze Heer, zijn aankondiging dat hij zou komen, is ook in tweeën. Alleen dat weten wij achteraf. En als je het Oude Testament alleen leest en je leest nooit het Nieuwe Testament, weet je dat niet. Maar dan zit het wel in die schrift. En die schrift spreekt dan over één komst van de Messias. Maar het blijkt dat daar een periode tussen zit. Dat zijn komst gefaseerd is in tweeën. Hij kwam in vernedering. Hij kwam om te lijden en te sterven. En zo de verzoening van de hele wereld met God te bewerken. De hele wereld, daarvan is niemand uitgezonderd. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat heeft hij gedaan in zijn eerste komst. Maar hij is teruggegaan. En er komt nog een tweede komst, een tweede fase van zijn komst. En dat zit verborgen in de geschiedenis van Simson. Vandaar is dat alles verdeeld is bij Simson. Vandaar dat alles in tweeën is. De naam, en dat betekent tand, hè, of de tweede. Dat woord Shin kun je ook afleiden als de tweede. Dus dan zien we dat hij in zijn naam dat in feite met zich meedraagt. En dan staat er in Richteren 13 vers 25. En de geest van Yahweh begon hem aan te vuren in Manahedan. Dat is het legerkamp van Dan. Manahedan betekent legerkamp. In het legerkamp van Dan. Dus hij is al in het gebied waar hij opgroeit. Zegt al dat hij richter is. Hè? Dan betekent richter. In het legerkamp van Dan. Tussen Zora en Eshtaol. En dat is heel bijzonder, dan zien we dus hier weer die verdeeldheid. Namelijk, hij bevindt zich tussen die twee plaatsen. En als u het hele stuk uitleest, tot en met Richteren 16 vers 31, ziet u dat hij daar ook begraven wordt. Tussen Zora en Eshtaol. Zora betekent wesp. Of een horzel. En u weet misschien uit ervaring wat de steek van een horzel betekent. Dat is behoorlijk pijnlijk. Dat vergeet je niet snel. Maar het wonderlijke is dat het begrip Zora of Tsara ook te maken heeft met melaatsheid in de schrift. Dan gaat het om een dodelijke steek. Daar gaat het over, want melaatsheid is altijd een beeld van de zonde in de schrift. Dan gaat het om die dodelijke steek die iedere Adamiet in zich meedraagt, de zonde. En Eshtaol, dat heeft te maken met vragen. Naar iets verlangen. Iets zoeken, iets anders willen. En dat is ook precies de verdeeldheid waarin we zitten. Want wij leven in deze wereld in verdeeldheid in feite. Wij moeten constant keuzes maken. Wij zijn mensen die leven in allemaal tegenstellingen. En zo zien we hier ook in deze twee namen die tegenstelling. Aan de ene kant, we zijn stervend, we zijn sterfelijk, de zonde. En aan de andere kant verlangen wij naar dat nieuwe wat gaat komen. Dat wat ons beloofd is. Het verlangen naar meer. En Paulus zegt in Romeinen 8 dat de schepping met rijkhalzend verlangen uitkijkt naar de openbaring van de zonen van God. Nou, die openbaring van de zonen van God, dat is zoiets fantastisch. Dat is zo geweldig wat er dan gaat gebeuren in de schepping. Dat zal iets onvoorstelbaars zijn. En daar horen u en ik bij. Bij die zoon van God. Want als hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar kijkt de schepping met rijkhalzend verlangen naar uit, zonder dat ze beseffen wat het is waar ze naar uitkijken. Maar wij dragen die boodschap met ons mee. En misschien hebben we de gelegenheid om daar tegen mensen iets van te vertellen. Want de boodschap die we mogen kennen is echt een goed nieuws. Dat is evangelie. Dat God de redder van alle mensen is, dat is echt evangelie. Dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Dat hij zo rechtvaardig is, dat hij zorgt dat uiteindelijk iedereen krijgt wat hem toekomt, namelijk heerlijkheid. Die God, ja, dat is een en al evangelie. Maar we leven nu nog in de tijd van tegenstelling. We leven in een wereld vol tegenstellingen. Licht en duisternis. Het kwade en het goede. Sterven en leven. Allemaal tegenstellingen die er zijn. En zo, en Simson leefde in dat gebied. Hè? Tegenstelling. Dubbel. Nou, u ziet dat gebied als u... Dit is een stukje van de kaart van Israël. Om even voor uw gedachten te bepalen waar we dan zitten. En als u naar rechts zou gaan, dan komt u vanzelf bij Jeruzalem. Daar zitten we iets boven de Dode Zee. En dit gebied ligt in het Laagland. In het Laagland. En hoofdstuk 14 van Richteren, dat spreekt erover dat Simson afdaalt. Dan is hij in het Laagland. Daar lag dit gebied, hè? Eshtaol en Zora. En Simson spreekt in zijn leven helemaal over de Heer in zijn, profetisch dus, over de Heer in zijn eerste komst. En toen kwam hij in vernedering. En Efeze zegt dat hij kwam in de nederste delen van de aarde. Nou, dat gebied daar, Jericho, de Dode Zee, is een van de diepste gebieden van de aarde. Laagland. Dus dat zegt ook wel iets profetisch. Hè? Het staat in Jozua in een hele lange lijst van waar de gebieden onder verdeeld werden. En zeggen, ja, waarom staat het allemaal in het schrift? Nou, hier heeft u een verklaring. Bij Simson komt dit terug. En dan weten we dat het Laagland is. En het lag ook op het grensgebied. Hè? Hier ziet u wat meer ingezoomd. Eshtaol en Zora, en dat ligt dan op het grensgebied van Juda en Dan. Daar heb je het weer, hè? Op de grens. Ligt tussen twee gebieden in. Simson groeit op tussen twee steden. Weer die verdeeldheid. Het komt elke keer terug. Je struikelt erover als je het leest. En de geest van Yahweh, staat er dan, begon hem aan te vuren in Manahedan. Tussen, staat er heel veel betekenend, tussen Zora en Eshtaol. Dat woord tussen staat er heel specifiek in het Hebreeuws. En ja, die dubbelheid, ik heb een lijstje opgesteld. Het is de grens van Dan en Juda. Het is tussen Zora en Eshtaol, hebben we al gezien. Hij gaat twee keer naar Timnat. De vossen, die worden twee aan twee gebonden, komen zo nog op terug. 300 vossen, hè? 150 stel, gaat daar dat staande koren in. Twee koperen ketenen, twee pilaren, twee molenstenen, twee ogen worden uitgestoken. Er was een kloof, dat wil zeggen dat een rots gespleten is, ook in tweeën, komt water uit. En wat doet Simson aan het eind van zijn leven? Hij duwt twee pilaren omver, één met zijn rechter en één met zijn linkerhand. Dus je ziet weer dat dubbel, hè, die twee, en hij neemt dan in zijn laatste daad, neemt hij nog zoveel Filistijnen mee, als hij in zijn hele leven niet verslagen heeft. Onvoorstelbaar, hè? Maar er is nog meer dubbelheid. Hij scheurt die leeuw in tweeën, heb ik daarnet al gezegd. Er is een boven- en een onderkaak. De naam Simson is verdeeld. Het raadsel is tweeledig. Hè? Zoetigheid ging uit van de eter en spijzen ging uit van de sterke. Dat is ook een dubbel raadsel in feite. Er worden twee beloningen gegeven. Het gaat om 2x30 klederen. Twee nieuwe touwen wordt hiermee vastgebonden. Er wordt ook gesproken over een verscheurd bokje en twee handen. U ziet dat die dubbelheid... Je struikelt erover in die hele geschiedenis van Simson. Valt u misschien niet zo op als u het leest, maar als u erop gewezen wordt, dan krijg je het ineens in de gaten. En het is dus een verdeelde geschiedenis en de komst, de verlossing door de Messias, is in twee delen. Er is één komst al geweest in het verleden, is de Heer gekomen en heeft hij in feite alles al gedaan wat nodig was om die hele mensheid terug te brengen tot God. Het is alleen nog een kwestie van tijd. Verleden, maar hij komt ook terug in de toekomst, in de nabije toekomst. En dan staat er, want het jongetje, het wordt hier bevestigd, hè, want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn, en hij zal beginnen Israël te verlossen. Ziet u het, dat er staat? Dat is profetisch, hè? Over de Heer. Die zou beginnen Israël te verlossen, maar hij heeft Israël nog niet verlost. Dat is nog toekomst, muziek, zeg ik er heel nadrukkelijk bij. Alleen we leven nu in een intermezzo. En dat is een geweldig intermezzo, want nu klinkt de muziek van de genade. En eigenlijk in een intermezzo moet je stoppen met muziek, maar de muziek bij God gaat dan gewoon door. En dat is genade, wat in deze tijd klinkt. Genade. Een geweldige boodschap, want je hoeft er niks voor te doen. Je mag het ontvangen uit zijn hand. 100% genade, puur zuiver. Wat wil je nog meer? Hij heeft alles volbracht wat volbracht moest worden. Er kan niks aan toegevoegd worden. En zodra we dat willen, dan doen we af aan de genade en dan wordt het werken. Want Paulus zegt dat het genade of werken is. Het is niet en-en. Het is genade of werken, want anders is de genade geen genade meer. En anders, en als je de genade aan toevoegt aan je werk, is het werk geen werk meer, zegt hij in Romeinen 11, vers 6. Het is of-of. Heel scherp bij Paulus. Nou, hij zal beginnen te verlossen van de hand van de Filistijnen. En dat is wat de Heer gaat doen. Wat de Heer kwam doen in zijn eerste komst. En straks komt er een tweede komst. En dan zal hij Israël definitief verlossen van de Filistijnen. En dat zal hij dan gaan doen. Nou, Simson was een Nazireër. Dat is heel opmerkelijk, hè? Die wet op de Nazireër, die vinden we terug in Numeri 6. Dat kent u misschien wel, dat hele hoofdstuk. Numeri 6, hè. Dan kon iemand, een man of een vrouw in Israël, kon een gelofte doen. En die kon dan dat Nazireërschap op zich nemen. En in de schrift vinden we daar eigenlijk nauwelijks iets van terug. En zelfs bij Simson gaat dat niet helemaal op. Want er werd al bij zijn geboorte gezegd dat hij een Nazireër moest zijn. Dus hij kon er niet eens vrijwillig voor kiezen. Terwijl die wet in principe wel vrijwillig was. Je kon ervoor kiezen als je dat wilde. En het was tijdelijk. Wat mocht een Nazireër dan niet? Nou, die mocht geen wijn of sterke drank drinken. Hè, of iets van de wijnstok. Zelfs geen pitje of geen schilletje staat er zelfs bij. En er zou geen scheermes op zijn hoofd mogen komen. En hij mocht niet bij een dode komen. Dat gold allemaal voor de Nazireër. En Simson was een Nazireër vanaf zijn geboorte. En hij zou dat, was de bedoeling dat hij dat zou moeten zijn tot aan zijn dood. En dan staat er in Richteren 14, en dan gaan we naar de geschiedenis toe, want het is vandaag nog een hele lange inleiding, maar er zitten wat bouwsteentjes in, dat begrijpt u wel. En toen werd de geest van Yahweh vaardig over hem, hij ging naar Ashkelon, heeft te maken met shakal in het Hebreeuws, een weegschaal, en hij sloeg 30 man van hen. En hij nam hun kleren en gaf verstel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden verteld. Het raadsel waren ze op slinkse wijze achtergekomen. De vrouw die aan Simson gegeven was, die had hem ontfutseld. Na lang aandringen op de zevende dag. En zo waren zij achter de oplossing van het raadsel gekomen. Hij was echter in woede ontstoken. En hij ging op naar het huis van zijn vader, staat er dan. En hij ging op naar het huis van zijn vader. En hij was in woede ontstoken. En wat zei de Heer vlak voordat hij zou sterven en lijden? Ik ga naar het huis van mijn vader. En daar zal ik vele woningen bereiden. En dat zei hij dus in zijn eerste komst. En hier zien we dat Simson ging op naar het huis van zijn vader. Dat is een aanduiding van het einde van zijn eerste komst. En de vrouw van Simson werd de vrouw van zijn metgezel die hem vergezeld had. Ja, in de NBG-vertaling staat bruidsjonker, maar dat slaat eigenlijk nergens op, sorry. Maar er staat zijn metgezel die hem vergezeld had. Dus die vrouw van Simson, en het is niet helemaal duidelijk uit hoofdstuk 14 of die daar echt definitief mee getrouwd was. Dat blijft een beetje onduidelijk. Maar die werd gegeven aan een ander. En de vrouw in de schrift is een beeld van Israël. De bruid is een beeld van Israël. Is nooit een beeld van de gemeente. Het is een beeld van Israël. De bruid. Het is niet helemaal duidelijk of dat nou echt de vrouw van Simson was. En zo was het ook bij de komst, de eerste komst van de Heer. Die was als, toen kwam hij als de bruidegom. En dan zegt Johannes, de vriend van de bruidegom staat erbij. Dat is Johannes zelf. De bruidegom was er. Het was de bedoeling dat er een huwelijk zou komen, een bruiloft zou komen. Zie, het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. Het was nabij. Maar uiteindelijk ging het niet door. En Israël werd niet van de Heer, maar van een ander. En dat is de tijd waarin we nog steeds leven. Waarin zij niet de Heer dienen. Maar ze dienen een ander. Het is maar aan u om in te vullen wie dat dan is. Israël is de tegenstander gaan dienen. Nou, ik vul het voor u in. Hè? Israël is de tegenstander gaan dienen. En Simson trok zich terug in het huis van de vader. Hij was woedend. En hij was waarschijnlijk ook wel verdrietig, waar zijn woede uit voortkwam. En dat was de Heer ook. Die was heel verdrietig. Jeruzalem, Jeruzalem. Jullie die de profeten doden en stenigen wie naar jullie toegezonden zijn. Hoe vaak hebben jullie kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Jeruzalem wilde niet. Jeruzalem wilde de bruidegom niet. werd afgewezen. En toen ging de bruidegom terug naar de vader. En het gebeurde na dagen, staat er dan, in de dagen van de tarweoogst, Richteren 15 vers 1, het is tijd voor de oogst. En de oogst, in de schrift, dat weet u misschien wel, is het einde van deze eon. Het wordt tijd om te gaan oogsten. De dagen van de tarweoogst is ook de dagen waarop de bruiloft gaat plaatsvinden. En dan komt Simson met een geitenbokje. En een geitenbokje in de schrift heeft te maken met het offer van onze Heer op Golgotha. Een geitenbokje was een offer wat gebracht werd. En alle offers in de schrift verwijzen natuurlijk naar het offer van onze Heer. En hij kwam met een geitenbokje. En het huwelijk ging niet door. Want hij wilde naar zijn vrouw gaan, maar hij werd tegengehouden door die vader die in die woning ook aanwezig was. En hij mocht er niet bij komen. Het huwelijk ging niet door. Er werd een streep doorheen gehaald. En zo was het in de tijd van de Heer. Hij was de bruidegom. En er zou getrouwd gaan worden, maar het ging niet door. Hè? De oudere dochter, die werd aan een ander gegeven. En we leven nog steeds in die tijd dat die oudere dochter van een ander is. En dan zegt die vader iets merkwaardigs. Die zegt van nou, dan neem je toch de jongere. En dat is een verwijzing in feite naar de toekomst. Maar er wordt verder niets meer over gezegd. Waarom niet? Nou, omdat het in de toekomst pas vervuld gaat worden. En pas niet in deze profetie. Pas niet in deze profetische geschiedenis. Maar dat zal wel komen. Waarin hij met een jong, nieuw, vernieuwd door de geest geleid Israël in het huwelijk zal treden in het nieuwe verbond. Als de Messias zal komen en hij zal de zonde van hun wegnemen. Dan zal hij met hen in het nieuwe verbond treden. Nieuw verbond, nieuw huwelijk. Het oude verbond is al lang voorbij. Al lang en breed. En dan vangt Simson 300 vossen. Hij wordt boos. Zou je heel menselijk kunnen zeggen. Maar hij vangt 300 vossen. En hij bindt ze staart aan staart. Met z'n tweeën, groepjes van twee. En hij stuurt ze dan het koren in. En dan gaan die vossen staarten met fakkels, die gaan dat koren natuurlijk in de fik zetten. Het verbrandt allemaal. En weet u wat vossen zijn in de schrift? Weet u wat vossen zijn in de schrift? Vossen worden vergeleken met valse profeten. Staat in Ezechiël. Zo zegt Adonai Yahweh, vers 3. Wee de dwaze profeten die hun geest volgen zonder iets te hebben gezien. Als vossen tussen de woeste plaatsen zijn uw profeten geworden, Israël. Vossen in de schrift zijn een beeld van valse profeten of van valse leraars. En weet u wat een vos doet als hij vals is? Een vos is vals omdat hij bijt. Hij blaft niet, hij bijt. Daarom is een vos vals. En weet wat een valse leraar doet? Die leert wel dingen, maar daarnaast. Of het leidt af van de schrift. En een fakkel in de geschiedenissen van Richteren heeft te maken met het licht, de warmte die het woord van God verspreidt. En dat zou het woord van God ook onder gelovigen doen. Warmte verspreiden, licht verspreiden, opbouwen. En wat gebeurt er als er valse leraren komen? Dan komen de discussies, dan branden gelovigen af. Dat gaat er dan gebeuren. Dus die vossen, zegt de Heer Jezus in Matthäus 8... Kijk, die vossen hebben holen. Die hebben wel een plek hoor, waar ze zich kunnen verbergen. Hè? Want een vos, normaal gesproken, is een solitair levend dier. In tegenstelling tot de jakhals die in groepen leeft. Daar is ook discussie over of het gaat om een vos of een jakhals hier in Richteren. Maar laten we even vanuit gaan dat het vossen zijn. Hè, dan volgen we de concordante tekst. En die vossen, dat zijn solitair levende dieren, die zijn heel slim. Want ze zijn alleen en ze moeten zichzelf constant verdedigen. Ze moeten zich verbergen. En die vossen, zegt de Heer Jezus dan ook, die hebben holen. Matthäus 8. De vossen hebben holen. En de vogelen des hemels hebben een plek waar ze zich kunnen neerleggen. Maar de zoon des mensen, die had dat allemaal niet. Die had geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Want degene die komen, of hij die kwam als de waarheid, En hij bad het ook tot de Heer, uw woord is de waarheid. En hij was zelf de waarheid in persoon. En omdat hij de waarheid bracht, werd hij voortdurend achterna gezet en werd uiteindelijk erom gekruisigd. Omdat hij zei wie hij was. En dat hij dat woord van God, dat waar is, bevestigde. En liet zien dat dat het betrouwbare woord is. Maar de Heer Jezus kreeg ook te maken met vossen, want in Matthäus 8 gaat het om een schriftgeleerde die bij hem komt. En die wilde hem wel volgen. En dan geeft de Heer dit ogenschijnlijk merkwaardige antwoord. Hij zegt, de vossen hebben holen. En in de tijd van de Heer Jezus was daar ook verdeeldheid, hè, in binnen het Jodendom. Daar had je allerlei groepen die elkaar bestreden. En dat zat allemaal, was het gebaseerd op de Torah, maar toch bestreden ze elkaar. En nou, Simson die stak dat vuur aan in de fakkels, hè, fakkels, beeld van het woord van God. En dat is altijd waar het woord van God verschijnt, als er een fakkel gaat branden, het woord van God, als dat verschijnt, dan ontstaat er ook onmiddellijk verdeeldheid. Dan zien kennelijk valse leraren, de vossen, hun kans om verdeeldheid te zaaien. En de een zegt dit en de ander zegt dat. En dan is de waarheid van het woord weg en blijft men in de leugen en bestrijdt men elkaar. Want ja, iedereen heeft dan weer zijn eigen waarheid, zijn eigen mening. Nou, en daarmee ging die hele oogst, hè, die korenhopen en het staande koren, ging in brand. Het verbrandde helemaal. Hè, met de wijngaarden, zegt de Statenvertaling er dan bij, en de olijfbomen. Dus die hele vrucht, die hele oogst, dat ging allemaal. En de oogst is het einde van de eon. En de oogst is hier dan Israël, hè? Want we hebben het over een oogst met betrekking tot Israël. Zowel de korenhoop als het staande koren in brand. Heel erg akelig wat er dan gebeurt. En die hele oogst die gaat verloren. En in de tijd van de Heer Jezus had je die verschillende groepen. Hè? De Herodianen, de Farizeeën, de Sadduceeën, de Zeloten en noem alles maar op. En onderling bestreden ze elkaar. En de Farizeeën zeiden dat er wel opstanding was. En de Sadduceeën zeiden dat er geen opstanding was. En de Herodianen die zeiden, ja Herodes, dat is hem. Dat is de Messias. En die bestudeerden ook de Torah. En die zeiden dat Herodes de Messias was. En daarmee zaten ze ernaast. En misleiden ze een deel van het volk. Waardoor het volk afbrandde, waardoor het niet geoogst kon worden. En dat is wat. En dat is, kijk, het Jodendom en het Christendom, dat lijkt griezelig veel op elkaar, vind ik vaak. Want dan komt het woord van God. Ja, is God nu wel of niet de redder van alle mensen? Leven we nu wel of niet in het koninkrijk? Is het koninkrijk al geweest of gaat het nog komen? Welke boodschap geldt er nu? Paulus? De boodschap van de evangelie van genade. Dat is de boodschap die vandaag klinkt. En die vandaag zou klinken. Maar dan komt die fakkel, dan komt dat woord. En ontstaat overal discussie. Ja, zou het wel zo zijn dat God de redder van alle mensen is? Ja, jullie zijn een stelletje alverzoeners. Ik wil niks met jullie te maken hebben. Zo wordt er dan gereageerd soms. Maar het is wel het woord van God. En het is een geweldige waarheid. Want elke keer met gesprekken merk je als de vinger echt bij dat woord van God komt vanuit de grondtekst. Dan ontstaat er, ja, dan wordt het tegendruk eigenlijk minder. Want ja, het staat er toch wel. Ja, dat staat er wel, maar, wordt er dan gezegd. Nou, dat zijn de vossen. Dat zijn de vossen, die leiden af van de schrift zelf. Dat is wat gebeurt bij Simson. En Simson, de Heer Jezus, had te maken met allerlei vossen. En de vossen hebben holen. En dat zijn hele slimme beesten. En die weten steeds wel weer een uitweg. Ja, dat zeggen jullie nou wel, maar. En dat is eigenlijk nee. He, dat maar is eigenlijk nee. Ik wil eigenlijk zeggen dat het anders is. Nou, wijngaarden, olijfbomen, spreekt allemaal van het nieuwe verbond, het nieuwe leven in Christus. En het wordt afgebroken. Het wordt afgebrand. En mensen branden af dan. Dat gebeurt er dan. He, dat komt door onderlinge twist. En daar zijn zoveel voorbeelden van te noemen in de geschiedenis. Zo ontzaggelijk veel. Ik hoef niet alle soorten gereformeerd te noemen. Of baptist. Of, he, dat is een beschamende geschiedenis. En dat doe ik niet om met de vinger te wijzen. Maar dat is om te laten zien dat er zoveel vossen zijn. En de enige, ja, de enige waar je dan moet zijn, is bij Simson in feite de richter. Bij de Heer Jezus moet je zijn. Zijn woord. En de Heer Jezus is niet gestopt toen hij hier op aarde rondwandelde met spreken. Maar hij is doorgegaan met spreken via Paulus. Als Christus Jezus. En het uiteindelijke gericht over Israël zal komen. Dat is het einde van deze aion. Het beeld van het einde van deze aion. En andersom zal ook het gericht over de volkeren komen. En dat wordt allemaal uitgebeeld door dat de Filistijnen zelf het huis verbranden waar die vader en die dochter in zijn. Dat is het beeld van het oordeel wat komt. En daarna komt ook het oordeel over de volkeren zelf. Die Israël hebben geoordeeld als instrument in de hand van God. Maar als gevolg daarvan komt toch ook het oordeel over de volkeren. Zo zal het gaan aan het einde van deze aion. En uiteindelijk, en dat is het grote werk waar Christus Jezus mee bezig is. Hij zal uiteindelijk alles aan zijn voeten onderschikken. Alles. Dat zegt 1 Korinthe 15. En dat is de waarheid. En daar is geen spel tussen te krijgen. Want dat staat geschreven. He? Zoals in Christus, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Er staat niet allen die geloven daar, er staat allen. Zoals door één daad van gerechtigheid, zoals door één daad van ongerechtigheid gekomen is voor alle mensen tot veroordeling, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid van onze Heer tot rechtvaardiging ten leven. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws wat we met ons meedragen. Dat is het goede nieuws wat Paulus brengt. En Christus Jezus zal uiteindelijk alles aan zijn voeten onderschikken. En uiteindelijk zal hij zichzelf aan Vader onderschikken. Opdat God zei, alles in allen. En het is een kwestie van tijd dat we dat gaan zien. Maar dat het zal gebeuren is 100% zeker. Dat is 100% waar. Daar valt geen spel tussen te krijgen, want het staat geschreven. Amen.